Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacyproloog Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecreëerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe? Wel, de headliners. Wat het CCB vindt dat wij maar gewoon moeten accepteren dat alles Amerikaans is, niks aan te doen. Toch bij monden van het hoofd van het CCB, daar willen we eventjes over praten. Apple krijgt een flinke boete voor hun app-tracking, terwijl ja, dat is toch eigenlijk iets goeds. Dus ja, wat zit daarachter? Digitalisering is mislukt. Het 300 miljoen euro project bij de politie, dat wij overigens in de podcast in 2022 al eens bespraken, dat is officieel gefaald. Werd voor de kerstvakantie bekend. Daar moeten we natuurlijk ook eventjes over praten. Een datalekje bij Proximus, de bekende insider threat. Wat hebben we verder nog? Een portie AI, gezichtsherkenning, autoriteiten, actie, de KNIL en de GBA. De klassiekers na een lange kerstvakantie. We hebben weer flink moeten filteren, Tim. Hoeveel heb jij eruit moeten halen wat je eigenlijk misschien toch wel had mee willen nemen in deze aflevering?
Ja, eigenlijk meer dan ik zou willen toegeven, om heel eerlijk te zijn. En er zijn zelfs een aantal dingen waar ik van zeg van, dat is nu voor de podcast al te vol, maar die gaan we dan gewoon volgende week meenemen. Dus dat is een soort loophole om ze toch nog te kunnen meenemen.
Ja, inderdaad. En we beginnen met iets wat jou, denk ik toch, de komende tijd nog altijd nauw aan het hart zal blijven liggen. Australië. Ja. Waar misschien, want daar is het zeker interessant voor, als je zou denken, die leeftijdsverificatie, dat gaat falen en daar gaan ze een beetje op terug moeten komen en moeten versoepelen, maar daar lijkt het niet op te gaan, hè?
Nee, absoluut niet. Eigenlijk zelfs in tegenstelling tot dat gegeven gaan ze gewoon keihard verder en trappen ze door. In de volgende fase van hun grote plan om eigenlijk het hele Australische internet aan banden te leggen voor jongeren, voor minderjarigen, hebben ze nu ervoor gekozen om eigenlijk hun pijl te gaan richten op de zoekmachines, de search engines, Google, Bing, etc. En om ook daar die leeftijdsverificatie verplicht te maken. En wat is het hele centrale idee altijd al geweest van die Australische opzet? Jongeren kijken of jongeren komen te veel in contact met schadelijke materialen via het internet. Pornografie, drugs. Op social media is er ook heel veel sprake over het ontwikkelen van ongezonde levensstijlen. Te veel eten, te weinig eten, dat soort zaken. En daar valt allemaal wel voor te zeggen. Maar natuurlijk, dit begint heel draconisch te worden. Mm-hmm. De manier hoe men hier die leeftijdsverificatie opzet is opengelaten voor een deel. Dat is een groot probleem dat ik heb met de manier hoe de Australische overheid hier naar kijkt. Ze zeggen eigenlijk van kijk, we hebben een wetgeving die verplicht dat je leeftijdsverificatie inbouwt, ook voor zoekmachines. Maar hoe dat je die leeftijdsverificatie inbouwt, dat mag die zoekmachine dan weer vervolgens zelf gaan bepalen voor een groot deel. Maken ze gebruik van een third party? Maken ze gebruik van de Australische government ID? En dat is een deel van het probleem, want dat creëert dan weer een soort van gefragmenteerde aanpak waar onvermijdelijk datalekken uit voortkomen, waar dan in dit geval de paspoortscans of de facial recognition van miljoenen jonge Australiërs dus in terecht komt. We hebben dat al gezien in de UK. Dus dit is de volgende stap. Het is een zeer interessante proeftuin om ook vanuit onze Europese perspectieven naar te kijken en vooral hopelijk uit te leren wat dat werkt en wat dat wij in ons geval beter kunnen doen, want de vraag of wij ooit leeftijdsverificatie gaan toepassen in social media in Europa, eigenlijk is dat geen vraag meer. We zien dat op politiek niveau dat die wil er is en dat het er uiteindelijk gaat komen. Mijn grootste bezorgdheid hier is om ervoor te zorgen of om te sturen naar een aanpak die zo weinig mogelijk impact heeft op de privacy van de jonge mensen.
Ja, het lijkt zo jammer dat dat meteen weer doorslaat naar, ik bedoel, er zitten schadelijke effecten, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad, en de toegang voor jongeren daartoe beperken, en dan kom je gewoon snel uit bij social media, daar kan ik me helemaal in vinden, maar zoekmachines, het internet, daar zit zoveel positiefs in, dat gaan afsluiten voor jongeren, dat is... als ik bedoel wij allebei, denk ik, vanaf dat ik het internet opkom en kon gaan opzoeken wat ik leerde. Natuurlijk hebben daar ook stout dingetjes tussen gezeten, al viel er allemaal best mee. Toevallig zag ik laatst nog iets voorbij komen, dat ging over, heb jij ooit de Anarchist Cookbook bekeken, Tim?
ik heb die PDF wel eens gedownload.
Precies. Dat was wat je dan in onze tijd kon terugvinden op het internet. En dat was explosief materiaal. En als je dan aan de hand naar terugkijkt, de flamethrower was zo, je pakt een aansteker en je pakt je deelbusje. En ja, nu heb je een flamethrower. Dat was dan fout gegaan. Maar je hebt er ook zoveel uit geleerd. Zoveel dingen die je kon opzoeken, dingen die je kon uitvogelen, dingen, interesses die je kon ontwikkelen. Dus het voelt zo overdreven om dat ook helemaal af te gaan sluiten. En dan zou ik denken dat je dus als overheid beter kunt kiezen om wat terughoudender te zijn in dingen gaan afsluiten. Dan daar te ver in te gaan. En je ziet hier gewoon aankomen dat ze wel die kant op gaan, dat ze daar een doorslag.
Ja, en dat is het grote kantelpunt, het risico bij leeftijdsverificatie. Ik heb dat al heel vaak gezegd in de podcast, maar ik ben aan zich niet tegen het principe dat we leeftijdsverificatie gaan inbouwen in bepaalde platformen, voornamelijk social media. Search engines, browsers zoals Google en Bing, daar ben ik helemaal tegen. Want het probleem dat je daarmee... Op social media is dat ook, maar voor search engines is dat probleem nog veel relevanter in mijn ogen. Het probleem is nu dat de Australische overheid voorlopig heeft bepaald dat het hier gaat over hardcore pornografisch materiaal, over zaken gerelateerd tot drugs, et cetera. En dat creëert gewoon een heel gevaarlijk precedent waarin het de overheid vervolgens gaat bepalen wat dat jonge mensen te zien mogen krijgen en wat dat jonge mensen niet te zien mogen krijgen. En dan is de parallel heel gemakkelijk te maken met een zot zoals Trump die in het Witte Huis rondloopt. En als die persoon dat precedent al zou hebben en die technologie zou al in werking zijn getreden in de VS bijvoorbeeld, ja, dan heb je binnen 25 jaar een geïndoctrineerde generatie. Dat is iets waar je gewoon van weg wilt blijven. Er is een gulden middenweg in te vinden. Ik geloof wel dat dat kan. Maar de manier hoe men het in Australië ook toepast, makes sense nu, maar opnieuw zet een gevaarlijk precedent waar heel moeilijk tegen te vechten is.
Ja, absoluut. En je had nog een artikeltje meegenomen waarin ze ook nog eens lieten zien in de UK, daar hebben ze dan vooral op de porno-websites gericht. En wat is het effect wat nu beperkt? En maar goed, er is een of andere non-profit, die heeft dan eens proberen te meten, interview gedaan bij een paar duizend, 3700, als ik me niet vergis, jonge Britten. En die geven dan gewoon aan van ja, we gaan gewoon nergens anders heen. En op die andere plekken, die dan niet groot genoeg zijn om gereguleerd te worden, ja, daar hebben we eigenlijk best zieke shit gezien. En daar geeft die non-profit ook aan van ja, dus op deze manier zit je eigenlijk, waar je allemaal bezig was met protect the children, en je pakt natuurlijk de grote bekende websites aan, en dwing je mensen, want ja, laten we wel zijn, zeker pubers, jongeren, newsflash, die gaan op zoek naar porno. En dan gaan die dus op andere plekken terechtkomen. En dan eigenlijk... is een neveneffect van die wetgeving op dit moment lijkt dus te zijn dat je mensen pusht naar obscuurdere websites, moeilijker te reguleren en waar ze ook nog eens allerlei onsmakelijke dingen te zien kunnen krijgen. En ja, dat is toch een zeer ongewenst en pervers neveneffect.
Ja, dat klopt. Dat is, en ik denk dat ook zijn oorsprong vindt in de onwetendheid over die industrie, de porno-industrie dan. Het mainstream platform in die hele industrie is Pornhub. En Pornhub heeft al een zeer zware geschiedenis achter zich. Die hebben al serieus veel issues gehad met illegale content, met content van minderjarigen die op het platform verschijnt, waar die minderjarigen dan proberen om dat eruit te krijgen. Vroeger was het zo dat je toch 15 keer een melding moest maken dat je content illegaal op het platform verscheen voordat een menselijke moderator van Pornhub nog maar ging kijken of dat verwijderd moest worden. Daar zijn een ongelooflijke hoeveelheid rechtszaken die nog altijd lopen in de VS tegen Pornhub. Ondertussen zit Pornhub wel aan een betere weg te breien, ook een nieuwe eigenaar, et cetera. Maar het rare effect dat je dus ziet, is dat je eindelijk die industrie, of een deel van de grote spelers in de industrie, in een gezondere richting begint te duwen. Dat je eigenlijk die mensen verantwoordelijk begint te houden voor hun daden en voor het feit dat zij op een platform zitten waar ook content opkomt van mensen die niet willen dat die content daarop komt. En dan net op het moment dat je eigenlijk die verbeteringen aan het doorvoeren bent en dat je dat probeert te stimuleren, ga je langs de andere kant nu in het Verenigd Koninkrijk zeggen van jonge mensen kunnen niet meer bij die sites terechtkomen en hebben dus enkel als optie, en het is volledig correct wat hij zegt, die gaan zo, ze zoeken toch naar porno, dus dat is op zich een probleem dat je daar niet mee gaat aanpakken. Gaan naar platformen waar dat die gezondere verstandhouding en die verantwoordingsverplichtingen helemaal niet zijn ingebakken. Platformen waar gewoon de meest hardcore en gore shit op te vinden is, dingen die effectief een indruk nalaten op jonge mensen, ook zelfs op volwassenen.
Ja. En dat is, dat is altijd de discussie. Moet je dingen verbieden? Moet je het reguleren? En als je het gaat reguleren, hoe moet je dat dan goed doen? Iets wat we ongetwijfeld nog veel voorbij gaan zien komen en waar het laatste woord nog niet over gezegd is. Eentje die ik ook, en ik neem hem maar heel kort mee, omdat het eigenlijk super banaal is. En de enige reden waarom dat het nieuws haalt, is omdat het nu met een bekende naam gebeurt. Maar dit soort dingen gebeuren. Ik bedoel, ik kom bij bijna alle bedrijven waar ik kom, hebben hier al mee te maken gehad. Het salaris van Mathieu Michel werd verkeerd uitbetaald na spearfishing. Spearfishing, je kunt discussiëren of het in deze context van toepassing is. Ik gebruik het gewoon als iedere vorm van phishing, dus neppe e-mails die een tikkeltje op maat gemaakt zijn. En die een bepaald bedoel hebben en die dus vaak het juiste logootje hebben of die de juiste namen gebruiken, die echt wel op maat zijn gemaakt van het slachtoffer. In dit geval de Kamer. Want ja, daar is Mathieu Michel volksvertegenwoordiger en zijn salaris werd dus op de verkeerde rekening uitbetaald. Waarom? Ja, de klassieker. Hè? Ze hadden een mailtje gekregen op de juiste administratie die aangaf van, oh, ik wil graag mijn rekeningnummer veranderen. Mathieu Michel moet voortaan op deze rekening gestort worden. Is doorgevoerd. Mathieu Michel kan natuurlijk meteen aankloppen van, hey, hallo, waar is mijn geld? Meneer Michel is goed betaald. Dat is niet mijn rekeningnummer. Hoe kan dat? En dan komen ze erachter dat dus na een mailtje was aangepast. Een ontzettende klassieker. Ik neem me mee ten eerste naar een stukje awareness voor de mensen die er nog niet mee zijn. Het zal er misschien niet heel veel zijn, zeker niet luisteraars van deze podcast, maar dat gebeurt dus continu. Je moet daar dus maatregelen tegen nemen. Dat kan zoiets simpels zijn, dat is gewoon bij HR toepassen. Van kijk, op het moment dat je iemand een vraag krijgt om een rekeningnummer aan te passen, moet je die altijd gesproken hebben voor je dat doorvoert, om een fatsoenlijke confirmatie te hebben. Zoiets simpels kan het al zijn. Wetenschap wat dit is gebeurd. En ja, het haalt nu de pers omdat het Mathieu Michel is. Natuurlijk oud-staatssecretaris voor privacy. Dat is altijd een leuke om dan mee te nemen. Het gebeurt dus overal.
Ja, ik kan er niet veel aan toevoegen, behalve van het feit dat het inderdaad een klassiek geval is van iets wat ook op een relatief gemakkelijke manier te verhelpen valt. Dus ja, het is leuk om te zien dat het via die politieke figuren dan ook nog eens in de media komt, dat dat op die manier wel aandacht krijgt, maar het is eigenlijk iets wat als schering en inslag is. Hè.
Ja, en natuurlijk altijd. Ergens wel sneu dat het ook bij een organisatie met die omvang en toch gevoeligheid, dat daar nog niet de maatregelen op punt zijn om dit soort dingen te voorkomen. Oké, dan iets anders wat soortgelijk, een beetje in de populaire modus zit. Iets wat ik op LinkedIn voorbij zag komen. Een fotootje van een bonnetje. En daar was dan een begeleidende tekst bij. Van iemand uit het privacy werkveld. Ik ken ze verder niet. Ik had er niet meer voorbij van zien komen. Zeker Mary. Maar die post dus dat ze met haar echtgenoot naar een restaurant ging. En dat ze daar begroet werd door de manager. Die zei van, oh, daar zijn mijn favoriete gouden sterren. Ik heb het natuurlijk vertaald, maar ook in het Engels was het een beetje van, hoezo, gouden sterren? Ik zal het je even laten zien. En dan komt hij met een bonnetje, een uitdraai uit zijn terminal systeem, het reservatiesysteem. Ik denk dat dat Lightspeed is. Dat is zo'n hele bekende tool die ze daarvoor gebruiken. Maar goed, in ieder geval, die komt met dat bonnetje. En op dat bonnetje staat special relationship. Haal de manager erbij, big spender, VIP. En ook een lijstje met de meest bestelde items. Die privacy dame die begint dan over. Ja, ik vind dat toch een beetje vreemd. Het is iets waar zeker het label big spender, nou, daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Ja, oké, als wij op restaurant gaan, dan gaan we meestal voor de volledige ervaring. Drinken, voorgerechtjes, hoofdgerecht, dessert. Maar ja, dat op deze manier dan zo wordt genoteerd. Ze benoemt het niet zo, maar natuurlijk met het idee dat je vervolgens uitgemogen kunt worden, dat ze weet dat je de big spender bent. Ja, daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Dus goed, ik vond dat interessant, maar toen liet ik dat aan jou zien, Tim, of je zag het in de show notes. En toen zei hij van ja, die heb ik meer gezien.
Ja, klopt, inderdaad. Dat was heel grappig, want ik zag die foto van dat kassaticket en ik dacht, dat komt me wel heel bekend voor. En dat is ook normaal, want dat is een paar keer de revue gepasseerd via andere personen op mijn LinkedIn-feed. En dat is natuurlijk klassiek LinkedIn, hè? Het soort rehashen en hergebruiken van content om dan maar interessant over te komen. Maar wat ik dan hier nog dubbel interessant aan vond, is dat ik kan niet vandaag de dag met alle eerlijkheid meer zeggen of dat kassieticket überhaupt ooit echt heeft bestaan of niet. En tools zoals ChatGPT, Gemini zijn zo goed geworden in het reproduceren van content en ook kassatickets, worden zelfs gebruikt voor fraudeleuze praktijken vandaag de dag, dat ik eigenlijk niet weet van, ja, is dit iets wat ooit effectief heeft bestaan, dit systeem, en hoe dat dan zo bijna dramatisch naar voren wordt gebracht. En dat is vaak ook voor mij wel een klein beetje een trigger van het kassaticket in kwestie, dat ook in de show notes staat. Het ligt er wel heel dik op, moet ik toegeven.
Wel, toen het dus voorbij kwam, heb ik eventjes uit de screenshot van de LinkedIn-post, heb ik dan een plaatje van een bonnetje eruit gehaald en die in een Google Reverse Image Search gestopt. Dan zie je dat die inderdaad vaak terugkomt. Dan zie je ook dat soortgelijke bonnetjes, die qua layout helemaal hetzelfde zijn, maar waar de inhoud wel net iets anders is. Dus dat doet mij wel denken, en ook als ik eventjes denk aan zo'n Lightspeed tool, ik ga er voor het gemak maar gewoon even vanuit dat Lightspeed is.
Ja.
Dit zijn typisch dingen die ze daarin gaan stoppen. Hè? Dus ik denk ten eerste, grappig dat je dus voorbij ziet komen dat die op LinkedIn, dat gebeurt inderdaad zo vaak. Dat is puur voor de likes, dat is zo triest. Maar goed, ze pakken een plaatje van iemand anders en ze hergebruiken het gewoon. Maar ik denk wel dat dit echt bestaat. En ik denk dat die features echt bestaan. Ik vond de term die ze dan in het berichtje gebruikte, al dan niet geleend van wie ze het ook heeft overgenomen of origineel, surveillance pricing, vond ik wel interessant. Hè? Want het kan voor- en nadelen hebben. Je ziet het bonnetje namelijk ook, dat is niet alleen bijhouden wat die persoon al eens eerder gegeten heeft of het meeste gegeten heeft, maar ook cancellations die alles geweest zijn. Hè? Dus dat je in de gaten kunt houden van als deze reservering binnenkomt. Dus het leek mij op allerlei manieren iets wat echt wel bestaat. De hint die gelegd werd in het berichtje was dan van als ze dan mij zien binnenkomen, dan gaan ze natuurlijk mijn favoriete item eventjes €2 omhoog doen. Die kans is er. We kennen allemaal de trucjes die we gehoord hebben. Als je op een Mac of een iPhone naar een vliegticket site gaat, dan is het, sommigen maken het dan duurder. Uber, als die zag dat je batterij laag was, dan werden de ritjes ook ineens duurder. Dus dat soort technieken worden wel toegepast. Ik denk niet, en dat is puur gewoon eventjes ook uit hoe restaurants werken, dat die even ad hoc, het zijn er gewoon menukaarten, het zijn er gewoon geprint, dat die even ad hoc de prijzen omhoog gaan draaien als ze jou zien binnenkomen en ze weten dat jij de pornstar martini extra lekker vindt, dus die maken we voor €2 duurder, want die heb je de vorige 10 keer ook gepakt. Daar geloof ik niet in. Nog niet, misschien. Hè? Zolang nog niet alles met QR-codes en digitaal is. Maar ik weet wel, en ik heb wat, als ik maar zelfs gewoon met mijn vrouw, weet ik zeker, als ik die zou vertellen, dit restaurant houdt bij wat jij bestelt. Ik denk trouwens, ik ook, maar ik heb daar nog iets minder moeite mee. Maar die zou dat gewoon niet fijn vinden. Ik wil niet dat mensen bijhouden wat ik zit te eten. En met haar ongetwijfeld heel veel anderen. Het linkje zelf, het artikeltje zelf, zei het dan al van, ik zal dan voortaan maar niet meer gaan reserveren. Ik ga je gewoon even mijn das privé, das beter meegeven. Ik reserveer meestal onder allerlei pseudoniemen bij restaurants. Dan is het een keer Jan Jansen, dan is het een keer Bart Vries, maakt allemaal niet uit. En ik heb dan natuurlijk ook dat zo opgezet met e-mailadressen, dat ik restaurantnaam @mijndomein.be is het dan. En dan is dat een keer 1, 2, 3, dus. Nou ja, ik bedoel, niet iedereen is zo'n privacy gek als ik. Luisteraars van deze podcast kunnen dat misschien al meteen meer waarderen. Als ik dat zo tegen iedereen ga vertellen, gaan ze zeggen van, man, waar hou jij je mee bezig? Nou ja, dat soort dingen dus. En dat voorkomt dus ook dit soort tracking. Want ja, in die zin is het dus wel zo, met die online reservaties, online systeempjes die eronder zitten, je wordt wel overal getracked. Ik geloof echt dat dit bestaat. Iets om rekening mee te houden.
Misschien een beetje anekdotisch, maar ben jij er ooit al tegenaan gelopen dat je gebruik maakt van een van de vele aliassen? Ik doe dat ook trouwens. En dat je dan toekomt op restaurant en dat je vergeten bent welk aliassen dat je gebruikt. Ik heb dat een paar keer voor gehad en dat was echt gênant. En ik moest dan ook naar mijn vrouw kijken van, nee, ik ben helemaal niet paranoïde hoor, maar ik
heb even een schizofreen moment. Mijn verschillende identiteiten lopen over in elkaar.
Ja, ik heb dat dus ook continu. En ik heb dat ondertussen, ik heb dat al zo vaak gehad, dat ik ook helemaal mijn modus operandi daar al op heb aangepast. Onder welke naam? Even kijken wat mijn vrouw heeft gereserveerd. Ik ga het even nakijken. En dan pak ik mijn telefoon erbij.
Heel
en
goed.
Zo kan ik het dan ontkomen.
Heel goed. Ja.
En dus ik moet wel zeggen, meestal maak ik er een sport van om gewoon mijn voornaam mee te geven. Onder welke naam mogen we reserveren? Of gewoon het reserveerformuliertje? Bart. En dan voor de rest niks. Hoeveel mensen hebben daar die avond ook gereserveerd alleen met Bart? Ja,
op dat tijdstip, ja, dat is waarschijnlijk. Dan is de kans al vrij groot als we wel gaan vinden.
Ja.
Ik vind het op zich, om het nog even terug naar de pricinghoek te duwen, surveillance pricing gegeven. Ja, dat is een reëel ding. Ik vind het ook grappig om te zien dat we in bepaalde industrieën dat normaler vinden dan in andere. We zouden gaan stijgen als we weten dat dat in een restaurant zo is. Ik weet ook niet heel eerlijk gezegd dat dat kan. In België bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat je verplicht bent om je prijzen transparant en ondubbelzinnig te publiceren. Dus ik weet niet of je dat zou kunnen doen, want dat gaat dan wel... dat komt dan niet tegemoet aan je transparantiebeginselen. Maar los daarvan, bijvoorbeeld in de verzekeringsindustrie, is dat meer en meer de norm aan het worden. Zeker in de VS zien we daar continu voorbeelden van. Dat men bijvoorbeeld de metrics van uw autogebruik gaat gebruiken om mee het bedrag van uw polis te gaan bepalen. Bent je iemand die continu keihard op de rem gaat staan of heel vaak heel overdadige snelheden gebruikt op de weg, dan is de kans vrij groot dat dat ook jouw polis de volgende jaren gaat informeren en gaat bepalen.
Dit is een hele interessante...
Dat is tricky, want in een verzekeringscontext, dat is risicogebonden altijd. Dus dan zou je denken van ja, dat is logisch, maar dat is nog altijd wel hetzelfde principe van surveillance data die voortkomt uit massasurveillance, die gebruikt wordt om een prijszetting te bepalen, om een risico over een persoon te determineren.
Ik ken het concept. Ik heb dat tot nu toe alleen maar gezien bij verzekeraars waar het dat op... met toestemming van de betrokkenen is. Dus dat de verzekeraar een formule heeft waarbij ze zeggen, kijk, wij kunnen een heel competitief aanbod doen, maar dan moet je ons appje gebruiken waarbij wij bepaalde dingen gaan tracken. En als jij dus een hele brave bestuurder bent, kun je daarmee korting krijgen. Wat ik nog niet heb gezien, toch niet in de EU tenminste, is dat ze ook de omgekeerde doen, dat ze je gaan straffen als die tracking dan vervolgens aangeeft dat je inderdaad brusk remt en veel te hard de bocht doorgaat en dat soort dingen. En ik weet ook niet of dat wettelijk zou mogen. Daar denk ik dat we onderhand een aparte podcast aan kunnen wijden aan dat concept en wat er wel of niet mag. Misschien een leuke om daar eens een expert in te zoeken voor een Das Privé discours. Eentje op te noteren. We gaan gewoon even door naar de volgende. Het is er eentje die ik heb meegenomen. Het kwam bij de Financial Times. Dus dan voel je al meteen aan, als die persoon daarbij betrokken wordt, dat voelt al speciaal. Dus die voelde zich misschien al heel gevleid dat hij dat mocht doen. In ieder geval, het ging erover dat het hoofd van het CCB, Miguel de Bruyker, is dat bij ons. Dat is de CEO, de directeur van het Center for Cybersecurity Belgium, die in België, als het gaat om dingen zoals NIS2, cyberbeveiliging in België, dat is de man. Die komt dus in de Financial Times, geen klein medium, waarin hij quotes geeft. Waarin die eigenlijk, en laat ik de kleine kanttekening maken, dat ik niet weet of ze gecherrypicked hebben en dat misschien hoe die het gezegd heeft, wat gemanipuleerd is. Ik ga er even vanuit, in alles wat ik nu ga zeggen, dat het klopt wat ze zeggen. En die zegt, Europa is zo ver achter op de digitale infrastructuur dat we het internet al verloren hebben. Het is op dit moment onmogelijk om de data in Europa op te slaan. US, Verenigde Staten, bedrijven die domineren die industrie. En dat moeten we maar gewoon accepteren. We dromen als we denken dat we daar nog iets aan kunnen doen. En daar zakte mijn broek zo hard vanaf als ik dat las. Dan ben jij het hoofd van de cybersecurity. Dan zit jij in een wereld van Trump, van waar je allemaal ziet wat er gebeurt. De discussie rond digitale soevereiniteit is hem duidelijk niet ontgaan, maar hij heeft er een mening over. En dan zeg jij gewoon van ja, deal with it, hebben we verloren, niks meer aan te doen. Ja, dat vind ik intriest.
Mijn ongezouten mening hierover is dat je perfect zo fatalistisch ingesteld mocht zijn als persoon, als individu. Maar als je geïnterviewd wordt vanuit je rol van het hoofd, het boegbeeld, het spreekpunt van het CCB, echt op zijn minst een klein beetje politiek gevoeliger uit de hoek moet komen dan gewoon eigenlijk zeggen, ja, het is foutu, waarom investeren we überhaupt nog in Europese infrastructuur? Net op het moment dat het nog nooit zo politiek relevant is geweest om net dat standpunt ergens ook wel te ondersteunen. Ik vind dat een hele vreemde houding is om te hebben als persoon die aan het hoofd staat van zo'n entiteit als het CCB van België. Laat dat dan misschien soms liggen aan het feit dat er te weinig mediatraining in dat soort figuren wordt gegeven. Dat kan daar ook een fenomeen of een symptoom van zijn. Maar ik heb heel graag dat dat soort types wel oppassen met wat ze zeggen, omdat dat wel golven creëert in de industrie en ook in het perspectief dat bepaalde bedrijfsleiders zullen hebben over de keuzes die ze moeten maken. En dat is heel nalatig. Dat is bijna nalatig om dan zo fatalistisch uit de hoek te komen, vind ik eerlijk gezegd.
Ja, en dan verderop, laat ik voor de duidelijk zijn, hij benoemt daar nog wel van ja, Europa moet eigenlijk aan zijn eigen dingen gaan werken, moet eigen initiatief hebben, maar dan komt weer de absolute dooddoener en ik probeer me nog een beetje beschaafd uit te drukken, maar ik heb er echt heel veel moeite mee dat iemand in die positie zo de talking points van de Amerikaanse lobby napraat, als hij dan zegt, ja, zo dingen zoals de EU, de AI Act in de Europese Unie, ja, die houden innovatie tegen. Wat ben je dan slecht geïnformeerd?
Ja, dat is inderdaad gewoon slecht geïnformeerd zijn en het boezemt niet veel vertrouwen in, moet ik toegeven. Dat is het probleem dat ik heb met dat soort houdingen. Het zijn heel binaire standpunten die je inneemt, die op de een of andere manier getuigen van een onwetendheid of een verkeerde informatie. En dat is jammer dat je dan net aan het hoofd van het CCB staat en dan die tijd waar net dat wel van jou verwacht wordt, dat je daarover geïnformeerd bent en dat je die uitspraken misschien niet op zo'n zware manier doet. Ik moet je voorstellen dat het hoofd van een van de directieleden van de GBA op zo'n manier zich begint te uiten. Dat boezemt geen vertrouwen in. En dat is het grootste probleem. Dat schaadt de organisatie, dat schaadt het CCB. En dat is geen manier om eigenlijk in de pers naar buiten te komen in de media.
Nee, absoluut. Het heeft misschien ook te maken met natuurlijk waar komen je dingen vandaan. Ik weet bijvoorbeeld dat het CCB biedt aan een aantal van de aangesloten organisaties, bieden zij threat intelligence aan. Dat hele systeem is gewoon opgezet rond Recorded Future, een Amerikaans bedrijf die tool aanlevert. Heel veel van wat zij doen is ook via Microsoft. Hoe zullen we het zeggen? Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt zeker. Als je helemaal in dat ecosysteempje zit en je krijgt alleen maar op die manier informatie, maar laat ik het even officieel benoemen. In het artikel staat ook dat die benadrukt Europa moet zijn eigen dingen gaan maken, maar het basispunt dat wij nu maar moeten accepteren dat het op dit moment een verloren strijd is en dat Europese wetgeving innovatie tegenhoudt, dat is absoluut incorrect, is onjuist en iemand op dat niveau zou beter moeten weten.
Ja, absoluut, absoluut. En dat misschien niet helemaal over te gaan tot het pasje. Hoewel het hier wel ergens een stukje verdiend is, zou ik zo stout durven beweren. Ik begrijp ergens wel in de basis natuurlijk de houding, waar als je zou zeggen van kijk, vandaag de dag kunnen wij niet integraal overstappen naar Europese infrastructuur en naar Europese tooling. Ook vanuit voor security tooling bijvoorbeeld alleen nog maar, als we spreken over de context van het CCB. Daar geloof ik ook niet in. Ik geloof niet dat we daar vandaag de dag al staan. Dat wij gewoon decennia lang onvoldoende hebben geïnvesteerd en eigenlijk heel interessante Belgische bedrijven of Europese bedrijven continu naar de VS hebben zien trekken, omdat daar interessantere groeimogelijkheden waren dan in Europa. En dat is iets wat we onszelf hebben nagedaan.
Ja. Wel,
dat
kijk,
is een feit. Maar naar de toekomst toe kan dat beter.
Bedankt om de stem van de reden te willen zijn, om mijn bashing te onderbreken. Als er iemand luistert vanuit het CCB en die zegt van ja, maar ho, daar willen we toch even wederhoor op toepassen. Wij hebben daar, ja. Je hebt dat verkeerd gezien of wat dan ook. Laat het weten, daar sta ik altijd voor open. Ik kan lekker ranten, maar ik wil het ook toegeven als ik fout zit. Dat gezegd zijnde, wij gaan door naar het volgende onderwerpje. Ja, mensen die in het Apple-ecosysteem zitten, die hebben vast alles gehoord van de App Tracking Transparency. Dat is een ATTF, het App Tracking Transparency Framework noemen ze het dan. Het komt er in feite gewoon op neer dat als je een appje installeert en die wilt een vorm van tracking gaan toepassen en daarvoor gebruiken ze de APIs en systemen die in Apple zitten, heeft Apple het zo ingesteld, dat dan moet je toestemming voor vragen. En dan krijg je een pop-upje, wil je toestaan dat deze app jou trackt? En natuurlijk, de overgrote meerderheid van de mensen die klikken daarop nee. En dat heeft gevolgen gehad, want er is dus heel veel analytics verloren gegaan. Dat is privacybeschermend voor de burger, maar er was altijd de kanttekening van dat doet Apple niet alleen maar uit de goedheid van hun hart, want nu hebben ze op die manier ook een beetje de toegang tot die data gemonopoliseerd, want appjes kunnen er niet meer zelf aankomen. Het moet nu eigenlijk van Apple komen, want bijna iedereen drukt op nee. En ik heb het niet gelezen, Tim, maar is het misschien dat laatste aspect wat ook de aanleiding heeft gegeven tot wat jij nu hebt meegegeven, namelijk een behoorlijk grote boete die Apple heeft gekregen hierover.
Ja, dat klopt voor een deel. Dus Apple ligt al bijna anderhalf jaar, denk ik, in het vizier van verschillende Europese autoriteiten rond hun App Tracking Transparency Framework. En de retoriek hierachter is altijd hetzelfde. Apple is een soort gatekeeper. Die hebben een gigantisch ecosysteem waar een heleboel andere providers van applicaties en advertising ecosystemen financieel van afhankelijk zijn. Dat is eigenlijk de basislijn. En het verhaal dat altijd naar voren wordt gebracht, is dat Apple door het toepassen van het App Tracking Transparency Framework een onevenredige disproportionele impact heeft op de financiële stromen van third-party applicatie. Ontwikkelaars en advertisement ecosystemen. Dat is een competitieding, dat is een mededingingsrecht aspect dat hier eigenlijk besproken wordt. Maar waar wel natuurlijk een privacy aspect aan verbonden is, want in de basis, die App Tracking Transparency Framework, wat doet dat eigenlijk in de basis? Dat geeft simpelweg aan de gebruiker de keuze om aan te geven aan een applicatie dat die gebruiker niet wilt dat die applicatie of die developer gebruik maakt van de Apple advertisement identifier die ingebouwd zit in het ecosysteem van Apple. Dat is eigenlijk het voornaamste gevolg van het App Tracking Transparency Framework. Het maakt het moeilijker om jou te tracken. Het maakt het moeilijker om jou over verschillende ecosystemen en applicaties heen binnen het iOS-ecosysteem bijvoorbeeld te gaan tracken. Dat heeft een impact, dat heeft een financiële impact. Het heeft ook privacyvoordeel. Dat is altijd een beetje de afweging die dan hier gemaakt wordt. Nu, wat zegt hier in dit geval de Italiaanse mededingingsautoriteit? Oké, Apple beweert dat ze dit doen om privacyredenen, maar schaadt daarmee opnieuw onevenredig de financiële interesses van heel veel third-party app developers, mensen die eigenlijk niet verbonden zijn aan Apple, maar gewoon hun applicatie beschikbaar willen stellen in de App Store. En ze halen daar een aantal argumenten voor aan. Het voornaamste argument waar een privacyhoek aan verbonden zit, want ik ga me niet te veel wagen aan de diepere detailistische nuances van mededingingsrecht, daar ben ik niet genoeg in ingelezen, maar als het gaat over het privacy-aspect, heeft de Italiaanse autoriteit daarin gezegd, het privacy-aspect weegt er niet zo zwaar door als dat men initieel zou denken. En de reden die ze daarvoor aanhalen is dat in het App Tracking Transparency Framework, daar komen we nu in een situatie terecht waarin dat eigenlijk gebruikers geforceerd worden om twee keer toestemming te vragen. Omdat eerst wordt er toestemming gevraagd via het Transparency Framework om gebruik te mogen maken van die Apple Identifier.
Mm-hmm.
En vervolgens, wat dat je vaak in de realiteit ziet, dat is ook wel zo, ik heb het gisteren uitgetest met een aantal applicaties, word je nogmaals geconfronteerd met dan het consent management platform, de manier hoe men eigenlijk die toestemming wil beheren van die ontwikkelaar zelf, van die applicatie die in de App Store verschijnt.
Uh-huh.
Dus je zegt één keer, ik wil dat mijn Apple advertisement ID gebruikt wordt, ja of nee, via het Transparency Framework, maar vervolgens ga je ook nog eens voor andere third-party tooling en dergelijke moeten aangeven, wil ik dat of wil ik dat niet. En daar heeft de Italiaanse autoriteit van gezegd, dat is ook niet helemaal zoals het idealiter in de wetgeving wordt, in privacywetgeving wordt voorzien, waar men eigenlijk heel graag wil dat toestemming ondubbelzinnig is, zo rechtlijnig en zo transparant mogelijk gegeven wordt. dat komt hier, dat principe zou dan hier in het gedrang komen via het App Tracking Transparency Framework. Vind ik op zich merkwaardig, moet ik toegeven. Om de belangrijkste reden dat men hier aanhaalt vanuit een privacyoverweging is dat het geen echte privacyverbetering is, omdat je eigenlijk gebruikers voor meer keuze stelt dan zonder het App Tracking Transparency Framework. Want als dat App Tracking Transparency Framework zou wegvallen en je gebruikt gewoon de applicatie zoals dat zonder het Transparency Framework, dan heb je maar één keer de keuze te geven of dat je toestemming wilt geven voor advertisement, tracking of niet. Nu is dat twee keer, dat werkt verwarrend en dat is dan een argument dat vaak wordt aangehaald.
Oké, okay, maar ja goed, ze hebben ondertussen in Frankrijk al een boete gehad, in Duitsland lopen ze tegenaan, in Italië. En wat misschien ook nog meespeelt hier in deze discussie is natuurlijk dat Apple diezelfde regels niet toepast voor hun eigen apps.
Precies.
En ja, dat, pak dat allemaal bij elkaar en dan zie je toch een probleem. Waarbij ik maar wil zeggen, want het basispunt zal zeker niet zijn van die autoriteiten. Apple, je moet de privacy van gebruikers meer schenden, dat is eerlijker. Nee, je moet het gewoon voor iedereen op dezelfde manier doen.
Nee, precies. En dat wil ik ook wel... ik vind het een verwarrende boete, omdat het eigenlijk ook wel in de media een aantal keer verschijnt als de Italiaanse autoriteit schat hier met de privacy. Dat moeten we nog zien. Dat weten we niet. Dat is iets wat zal afhangen van hoe Apple reageert op deze boetes.
Nou ja, weet je, we gaan dat heel makkelijk kunnen testen. Want er is altijd al gezegd, ja, Apple kondigt het aan onder een mom van dit is voor privacy, maar ze worden er zelf ook al beter van. Wel, als ze dit nu zo gaan aanpassen, dat zij zelf tegen dezelfde barrières aan gaan lopen, dan weten we, het was echt om privacy te doen. Als ze dan nu zeggen van, ja, oké, okay, goed, ja, autoriteit, jullie hebben gesproken, dan halen wij die privacybeschermingen maar gewoon weg. Dan weten we dat ze uiteindelijk gewoon te doen was om hun positie dominanter te maken. Ja, het is een Amerikaans kapitalistisch opgezet bedrijf. Ik heb wel een gokje welke kant dat heen gaat. Goed, terug bij huis. En wat ik hier stiekem leuk aan vond, Tim, is dit hebben we in 2022 al eens benoemd. En daar zat zelfs een kleine voorspelling in van mijn kant.
Juist.
Want ik ben natuurlijk eventjes gaan naluisteren. Waar gaat het over? De digitalisering van de politie. Het grote iPolice project, in 2017 aangekondigd. Met een beetje vertraging in 2022 werd er dan nog eens, was er wat publiciteit rond. Toen hebben wij het ook meegenomen in de aflevering, in mei 2022 alweer, Tim. Dat is al 3,5 jaar geleden, zo lang zijn we al bezig. Dus we kunnen al een soort historisch archief aanleggen, dat we dingen kunnen terugzoeken.
Ja, dat is mooi, hè?
En ja, voor de zekerheid, de basis van dat idee van iPolice was dus €300 miljoen project, waarbij allerlei onafhankelijke systemen samen verbonden zouden gaan worden, geïntegreerd zouden zijn, tot op het niveau dat iemand, een politieagent, gewoon zijn telefoon kan pakken en daarmee rechtstreeks allerlei opzoekingen kan doen. Dat was het idee. In de aflevering toen riepen wij al van, er zit al vertraging op. Benieuwd wat daarvan terecht gaat komen. En ja, benoemden we toen, wat we in de praktijk zien bij dit soort overheidsprojecten, is ja, hoe groter het project, hoe groter de kans dat dat fout gaat. Zeiden we toen ook nog, wat veel beter zou werken, wat je vaak ziet dat men dan een beetje benoemt als de oplossing, is dat je dat niet in één grote mastodont van een project moet gaan stoppen, maar dat je dat moet opdelen in subprojectjes, waar je dat stukje per stukje moderniseert, om het al gaandeweg langzaamaan op te bouwen tot een mooi geïntegreerd systeem. Maar ja, we zullen wel zien hoe het loopt, eindigden we toen mee. We zijn dus nu bij het punt dat we gezien hoe het loopt, namelijk dat gigantische project is afgesloten, en Tim, wat is de wonderlijke oplossing van de betreffende minister in dit geval? Wel, we gaan nu met kleinere subprojectjes werken. En dan kunnen we het op die manier behapbaarder aanpakken. En vooral dat laatste vind ik natuurlijk hilarisch.
Ja. Het verbaast me helemaal niet dat zo'n monsterproject faalt. Ik heb zelf ook al het geluk of ongeluk gehad om mee te moeten werken. En te werken in zo'n monsterprojecten. Wat je daar heel vaak gewoon ziet, is een interessant fenomeen, is dat men eigenlijk op den duur eigenlijk niet meer weet waar men aan het werken is, om het even heel simpel te stellen. Dat komt omdat dat op een bepaald moment te groot wordt en een eigen leven begint te leiden, dat je eigenlijk op den duur niet meer kan gaan zeggen, oké, wat hebben we nu deze maand gedaan? Wat is de output van het werk dat we deze maand hebben gestoken in dit project? Wat is daaruit gekomen? Wat is de verbetering? Wat is de efficiëntie? Omdat het zo groot is dat het onbeheersbaar wordt. En dat is... ik hoop dat het een les is voor de overheid. Dan beter misschien... Ik zie je wel nee knikken, Bart. Ik ben iets optimistischer op dat vlak. Maar ik hoop dat het in ieder geval een les is. Voor bepaalde beslissingsmakers ook. Om inderdaad meer te gaan kijken naar specifieke problematiek en daar een specifieke oplossing voor te ontwikkelen. Dat kan dan ook altijd een oplossing zijn die modelleerbaar is en die verbindingen kan leggen met anderen. Dat is altijd wel mogelijk vanuit een technologisch perspectief. Maar we moeten inderdaad stoppen met te proberen om end-all-be-all oplossingen te gaan ontwikkelen die miljarden euro's kosten, want dat werkt dus duidelijk
en niet. Wat krijg je natuurlijk ook nog? Wij als consultant weten dat heel goed. Natuurlijk, laat men niet na om dan in de berichtgeving te benoemen dat Soprasteria het bedrijf is wat er al jaren aan werkt en dat zij niet opleveren. En natuurlijk gaan ze weer geld terugvorderen. Dat gaat ook betekenen, dit kan ik al uittekenen zonder probleem. Soprasteria gaat zeggen, ja luister, wij hebben de voorwaarden van de aanbesteding gewoon gevolgd. De problemen liggen aan jullie kant. Jullie geven geen input. Jullie volgen zelf niet op. Er is onduidelijkheid. De doelstellingen die verschuiven steeds. Dan zijn er weer nieuwe dingen die voorbij komen. En dit gaat gewoon eindigen in een soort schikking, waarbij Soprasteria een bepaald bedrag dan wel gaat terugbetalen, maar zeker niet het grote deel, want de overheid gaat uiteindelijk in de rechtbank niet hard kunnen maken dat dit de fout van dat bedrijf is. Maar natuurlijk dat die minister in de pers roept hoeveel geld hij wel niet terug gaat vorderen. En ik voel hier ook een countersue aankomen waar Soprasteria zegt van ja, we wachten eens even. Nu zit hij ons gigantisch zwart te maken in de media. Project van 300 miljoen wat wij dan verknald zouden hebben. En natuurlijk ook de discussie die altijd weer oprakelt van ja, consultants bij de overheid, die moeten allemaal buiten. Je voelt dat we nu weer, je hebt zo'n golfbeweging. Van meer consultants, alles uitbesteden, we moeten besparen naar beneden. Nee, consultants zijn slecht, we moeten die allemaal buiten gooien, alles moet weer intern gebeuren. Maar ja, dan groeit het overheidsapparaat weer, dus de volgende legislatuur. Nee, we moeten bezuinigen. En dat is zo, dat gaat op en neer, altijd hetzelfde. Ik werk al meer dan 15 jaar bij de overheid en ik heb de golf van meer uitbesteden naar minder uitbesteden, naar meer uitbesteden. Ik help je graag meedenken, Tim, dat dit een les is, dat dit verbeterd gaat worden. Ik zou het ook heel graag willen. Misschien een soort studie of zo. Misschien zijn hier ook al aan geweest. Van hoe komt dat toch steeds? Is dit nou echt niet iets dat we kunnen voorkomen? Dat zal wel heel interessant zijn, want dit blijft terugkomen. Ik denk, en dan niet alleen in België trouwens. Ik denk even aan de Belastingdienst in Nederland, waar men ook met monsterprojecten zit om GDPR-compliant te worden en waar het ook maar niet schijnt te lukken, omdat het allemaal zo complex is en systemen zo moeilijk zijn. Dat is iets wat, en ik noem maar gewoon even twee voorbeeldjes, maar ze zijn oneindig schier. Goed, dat gezegd zijnd, soms doet een overheid ook goede dingen. Want iets wat jij hebt meegenomen, Tim, kan ik alleen maar zeggen, ook al is het dan zo waar, een onderdeel van de Amerikaanse overheid. Californië heeft wat dat betreft nog een iets betere reputatie met gouverneur Newsom, die af en toe wel eens leuke dingen doet. Die lijken nu, als ik het zo lees, iets heel interessants gedaan te hebben. Namelijk een one-stop-shop voor verwijderverzoeken bij databrokers. Vertel me, Tim, dat jij niet gaat vertellen waarom het toch ruk is, maar dat dit echt goed is.
Nee, dit is een lichtpuntje in een andere heel donkere podcast. Californië, de meest Europese van alle Amerikaanse lidstaten in de VS, qua cultuur en qua wetgeving, alleszins toch, die timmeren al lang en als een van de allereerste, of zelfs de eerste staat van de VS aan privacywetgeving, wetgeving rond gegevensbescherming. Daar is nu een volgende fase in aangekondigd. Vanaf 1 januari, dus eigenlijk is dat nu al bezig, is er een nieuwe wetgeving die het drop-principe integreert. Het delete request en opt-out platform. Want ja, die Amerikanen en de coole acroniemen, dat kunnen ze natuurlijk nooit laten. En drop is een ongelooflijk cool ding. Drop is een platform, ontwikkeld, onderhouden en aangeboden door Call Privacy. Een beetje te vergelijken met de Californisch equivalent van onze eigen Belgische GBA of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder. Die het mogelijk maakt, ook onder andere gesteund via een gelijknamige wetgeving, om aan databrokers te eisen dat zij jouw persoonsgegevens verwijderen. In privacy geldt dat principe al heel lang. Dat is ook al ingebakken in de wetgeving, in de Californische privacywetgeving, dat databrokers verplicht zijn om, als je daar een verzoek voor indient, om jouw gegevens te verwijderen. als ze die hebben. Probleem dat Californische lawmakers daar ook wel zagen, is dat dat een ongelooflijke administratieve rompslomp is. Er zijn een 500-tal databrokers, databoeren en alles daartussen die eigenlijk zijn opgeleid in Californië alleen, die vallen onder die wetgeving. Vroeger was het zo dat een betrokkenen eigenlijk naar al die 500 apart moest gaan en moest vragen, ik wil dat je mijn data verwijdert en verwijderd houdt. Als ik nog eens in de dataset kom, moet ik er terug ook uitgezwierd worden. Dat is eigenlijk het principe. Heel mooi principe. Nu, via dat drop-principe, via dat platform, moeten betrokkenen maar één keer een verzoek indienen, gaat vervolgens die privacy-autoriteit erop toezien dat binnen de 45 dagen in die lijst van 500 databrokers de persoonsgegevens van die specifieke betrokkenen die een verzoek indient, worden verwijderd. Ik vind dat een ongelooflijk mooi mechanisme. Dat is het type mechanisme waar ik van als denken van, dat zou ik hier in België eigenlijk ook wel heel graag willen zien, dat ik gewoon naar de GBA, vanuit de autoriteit persoonsgegevens, op een platform dat toegankelijk is, een verzoek kan indienen en dat de GBA er eigenlijk op gaat toezien dat dat verzoek bij die databrokers wordt ingewilligd. Dat is een heel, heel cool mechanisme.
Ja, meteen twee dingen die me opkomen. Eén, zo'n mechanisme zou bij ons niet nodig moeten zijn, want databrokers mogen onze gegevens al niet verwerken zonder toestemming. Dat in de praktijk niet echt zo gebeurt is een tweede. Daarom dat databrokers in Europa ook heel veel boetes krijgen. Ten tweede, in zekere zin hebben we zoiets al. Hè? Het Bel Me Niet-register, de Robinson-lijst. Dat is al iets waar je centraal aan kunt geven. Op mijn telefoonnummer wil ik gewoon geen cold calling krijgen. Het is het idee van dat moeten we eens wat breder uit gaan rekken en dat moeten we ook met e-mailadressen en met andere digitale identifiers moeten we ons ook op zo'n lijst kunnen aanmelden. In zekere zin gaat dat natuurlijk in tegen het principe van ja, maar we hebben al wetgeving die verplicht dat dat niet mag, maar goed, we weten dat dat niet overal effectief is. Ook zeker historisch, veel organisaties denken nog van ja, maar dat is pas sinds 2018. Onze lijsten dateren al van voor de GDPR. En dan, ik heb volgens mij net deze week die opmerking nog gehoord. En ik dan zeg van, ja, dat mocht daarvoor ook al niet. Maar goed, toen hadden we nog geen boetes en dus trok men zich daar niks van aan. Zo'n systeem, zoiets centraals, waarbij je gewoon kunt zeggen van luister, dit e-mailadres, ik wil gewoon van niemand iets ontvangen waar ik niet specifiek van heb gezegd, kom maar. Gewoon als ondersteuning van het basisprincipe dat dat toch al niet zou mogen. Lijkt, ik zou er zeker niet tegen zijn.
Je haalt daar wel een heel interessant concept aan, inderdaad. Hè. Het Bel Me Niet-register breidt dat uit naar een centrale set van data, waar eigenlijk van als die data in een dataset terecht zou komen, waarvan geflagd moet worden, en dat kan ook volautomatisch op den duur, deze persoon heeft aangegeven dat die niet getrackt wil worden, dat die niet in datasets terecht wil komen. Dat is mogelijk. Dat is eigenlijk exact ook hoe het job-platform werkt. Hè. Als je naar de website gaat, we hebben de link in de show notes gezet, het probleem is dat je moet aantonen dat je een Californische burger bent. Dus ik kom niet verder dan die identificatie.
Ik heb
wel screenshots gezien van iemand die wel uit Californië komt. En het is wel grappig, want dat is een beetje counterintuïtief, zou ik zeggen. Je moet wel alle data die je wilt, die verwijderd wordt uit datasets, die moeten wel eerst gaan meegeven aan de Californische toezichthouder. Om eigenlijk op die manier een soort Bel Me Niet-register op steroïden te gaan uitbouwen voor jouw identiteit. En dan elke keer als die informatie in databrokers hun datasets terechtkomt, krijgen ze 45 dagen om die te verwijderen. Maar dus ja, het kan. En het zou heel cool zijn om te zien dat hier ook gebeurt. Want
koppel
het
aan feit
dat... Voilà, koppel dat aan iets mee. Laat die informatie daaruit doorstromen. Dat lijkt mij een heel mooie toepassing van iets mee ook. Want het feit... Ja, ik snap het, hè, dat je zegt van kijk, eigenlijk zou dat niet mogen, maar hoeveel boetes heeft de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit nu al uitgegeven aan databrokers, omdat ze niet op de juiste manier ingingen met wetgeving 3-4, wat dat voor de Belgische GBA eigenlijk veel is. Dus als we dat even relatief gaan bekijken.
Dus ja, en dat zijn de weinige boetes waar dan vaak ook een echte geldelijke boete aangekoppeld is.
Ja. Dus dat is effectief een issue. Ik zou heel graag zien dat daar meer op wordt ingespeeld, op dat soort initiatieven waar de burger terug meer controle kan krijgen over data.
Ja. Absoluut. Als je het dan hebt over controle over je data hebben, Tim. Als jij de laatste tijd, en ik ga het voorlopig nog gewoon even Twitter noemen, want X klinkt gewoon voor geen meter. Het is niet dat, dat ik dat Elon niet gun dat ik het iets anders zou noemen, maar X is gewoon een domme naam. Twitter. Als je op Twitter zat de afgelopen tijd, zag je een fenomeen voorbij komen. Als er ergens een foto van iemand voorbij kwam, natuurlijk over het algemeen, en ik zeg het sarcastisch, niet omdat ik het goed vind, van vrouwen. Soms zelfs vrouwen waar je afvraagt, zijn die wel 18 plus? Zag je in een post van Twitter, zag je daaronder dan comments komen, Grok, trek de kleren uit. Of Grok, stop deze vrouw in een bikini. Of met andere woorden, instructies die werden gegeven aan de AI-bot van Twitter, Grok. En die doet het dan. Want ja, freedom of speech, daar moeten geen guardrails, dat mag gewoon. En daar is Musk al wel mee naar buiten gekomen. Volgens hem is dat de verantwoordelijkheid van degene die het vraagt en niet aan Grok. Dat is denk ik waar jij het artikeltje nu ook al hebt meegenomen, hè, waar de BBC en 4 Media meegeven. Al moet ik zeggen, jouw insteek, Tim, lijkt meer te zijn, ze verliezen het spelletje, waarbij mijn verhaal insinueert dat Musk dit bewust toelaat.
Wel, initieel had ik dit verhaal meegenomen vanuit het perspectief, en er zijn verschillende artikels over verschenen de laatste weken, omdat het nu wel echt de spuigaten begint uit te lopen, dat inderdaad op Grok het wel heel gemakkelijk is geworden en ze blijkbaar niet eens meer de moeite lijken te doen om vangrails in te bouwen die niet toelaten dat jij andere mensen echt letterlijk inderdaad uit de kleren trekt. Dat je diepnoed gaat maken, dat je eigenlijk op artificieel gegenereerde naaktfoto's of bikinifoto's of lingeriefoto's, whatever, gaat maken van vrouwen die er eigenlijk ook helemaal geen zin in hebben. Er zijn een aantal voorbeelden van inderdaad verdacht jonge meisjes, ik ga het gewoon zo noemen, die kerstfoto's posten op X, op Twitter, en waar vervolgens een hele race van gasten inderdaad in de comments letterlijk de bikinifoto's beginnen te genereren of de naaktfoto's beginnen te genereren, waar bij andere platformen dat ook af en toe eens voorkomt, maar in de meeste gevallen wordt tegengehouden door de barrières die zijn ingebouwd.
Ja.
Soms glipt er nog eens een door de maas van het net, maar vaak is het zo dat die wel worden tegengehouden of zeer gecensureerd naar buiten komen. Is het bij Grok eigenlijk andersom? Het lijkt gemakkelijker en gemakkelijker te worden om Grok te misleiden of te gebruiken om dat soort toepassingen te gaan uitvoeren. En dat legt een dieper issue bloot. Het is inderdaad zo dat Elon Musk een bepaalde visie heeft voor zijn platform en daar by proxy Grok. De verantwoordelijkheid ligt niet bij het platform, maar ligt bij de gebruiker. Dat hele idee, gekke idee rond absolute vrije meningsuiting en het elimineren van elke vorm van censuur. Dat is de filosofie achter Grok ook. Dat is de ontwikkelfilosofie achter Grok. Dat zien we ook. Grok zegt dingen, je kan dingen laten genereren door Grok die je niet kan laten genereren door andere commercieel beschikbare producten. Wat we tegelijkertijd ook zien, is dat de minimale barrières die Grok zelf nu nog inbouwt, die worden ook keihard omzeild. Er zijn hele Telegram-groepen waar men dag in dag uit aan een soort crowd-community gegeven bouwt om opdrachten en instructies te maken die de kleine vangrails die Grok dan nog heeft, om ook die te misleiden, om uiteindelijk dan geen bikinifoto's of simpele naaktfoto's te genereren, maar bijvoorbeeld een meisje dan een kerstfoto post naast de kerstboom om die in zeer hardcore pornografische posities te zetten. En wat dat je daar eigenlijk ziet met verloop van tijd nu, is dat sinds november Grok langzaamaan dat gevecht aan het verliezen is. Dat kat- en muisspel tussen we bouwen een vangrail in, de gebruikers omzeilen de vangrail, we bouwen een nieuwe vangrail in die strenger is en de gebruikers omzeilen hem via een ander creatief trucje. Als je gaat kijken naar de inhoud chats van die Telegram-groepen, dan is dat heel duidelijk dat dat echt een kat-en-muisspel is en dat Grok dat echt aan het verliezen is. Met alle gevolgen van dien, dat is ook de reden volgens mij dat we nu veel meer van dat soort misbruik en genereren van deepnudes en dergelijke zien.
Het is ook iets wat je vooral bij, of ja, wat ik voorbij zie komen, alleen maar bij Grok op die manier als een probleem ziet. En dat is natuurlijk omdat Elon Musk dat door hoe hij dat in de markt heeft gezet, daar over zich afroept. En ik ben eens benieuwd, ik had met een familielid had ik de discussie, Die leunt sowieso wat meer de rechterkant op. Is ook zeker wel een, hoe zal ik het zeggen, is het eens met veel dingen die Elon Musk zegt en doet. En dan kwam dat voorbij, een discussie die ik met hem had. En zijn insteek was van ja, dat is het probleem van degene die dat vraagt. Als je daar een probleem mee hebt, ja, dan is Photoshop ook een probleem. Want daar kun je er ook mee doen. Mijn argument was dan van ja, maar dat is niet helemaal te vergelijken. Met Photoshop moet je daar moeite in gaan stoppen. Dat is ook iets wat je niet zomaar kunt doen. En ik maakte de vergelijking. Ik zei ja, datzelfde als dat je nu zou zeggen. We hebben twee situaties. De ene is een drone. En die drone, daar zit een pistool op gemonteerd. En die drone, die kan ik kopen. En dan kan ik zeggen, maak Tim af. En die drone gaat volledig autonoom. Gaat die jou vinden, Tim. Die gaat naar jou op zoek. En ja, die maakt jou af. En dan zeggen we, ja, dat is het probleem van Bart die instructie heeft gegeven. Maar ja, dat is hetzelfde als zeggen, ja, dat is een vergelijking met, dat is hetzelfde als een pistool. Dat is een vergelijking die ik hier zag. De Photoshop is het pistool en Grok is de autonome drone. Met andere woorden, op het moment dat jij het, kijk, een pistool absoluut kun je ook op die manier gebruiken. Maar dat is veel meer een bewuste actie van de gebruiker, die moet daar moeite voor gaan doen. En op het moment dat jij het mensen met die drone zo makkelijk maakt om dat te doen, dan verschuift die verantwoordelijkheid. Dat is mijn insteek. Dan kun je niet meer zeggen dat is degene die het commando heeft gegeven aan die drone, want je hebt het gewoon veel te makkelijk gemaakt om het te doen.
Ik ben heel benieuwd waar die persoon zijn grens ligt. Als het aankomt op het... Want waar je eigenlijk met dat wereldbeeld, oké, nu gaan we een beetje filosofisch, maar ik vind het op zich wel leuk. Ik heb daar een probleem mee, want dat wereldbeeld gaat ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Wat de facto niet zo is. Dat zien we.
Nee, heel erg niet.
Dat zien we. Dat is heel duidelijk dat niet het geval is. Als je dat beeld terugbrengt naar de basislijn, dan is de basislijn, we moeten het niet overlaten aan de overheid. We moeten het niet overlaten aan regels. We moeten het niet overlaten aan de bouwers van technologie. We moeten alles beschikbaar stellen en we moeten erop verwachten. We moeten verwachten en mensen verantwoordelijk houden voor hun daden. Maar dat is natuurlijk totaal anarchie. En ik vraag, dat is ook de reden dat ik het vraag. Ik vraag me heel hard af van waar ligt die persoon aan de grens? Want dat is een heel subjectief ding. Hè? Mag een 12-jarige dan in de auto gaan zitten? En mag die dan tegen iemand anders neerknallen omdat hij niet met een auto kan rijden? Want ja, dat is toch de verantwoordelijkheid van die 12-jarigen en de ouders. Dat is heel ver door te trekken. Het feit hier, om het dan terug te brengen naar het Grok-verhaal, het probleem dat ik hier heb en waarom dat voor mijn ogen ook niet logisch is om op die manier dat toe te passen op Grok is, wat doet Grok anders dan Photoshop? Voor Photoshop, tuurlijk kun je mensen uit de kleren trekken, maar niet zo gemakkelijk, niet zo snel, niet zo reproduceerbaar. Elke opgefokte tiener die twee vingers heeft om op een toetsenbord mee te typen, die kan vandaag vrouwen uit hun kleren trekken. Die kan die in de bikini zitten, in naaktfoto's. Die kan, als ze zelfs iets meer spitsvondig zijn, kunnen ze die zelfs in hardcore pornografische omstandigheden brengen. Allemaal omdat er een platform is dat zeer toegankelijk maakt voor een zeer breed consumentenpubliek. Als je zou zeggen van oké, Grok, we gaan dat toch echt heel hard aan banden leggen, gaat dan het probleem weg zijn? Nee, natuurlijk niet. Want er zijn tools die je ook gewoon lokaal kunt downloaden of LLM's die je zelfs helemaal zelf kunt ontwikkelen op basis van pornografisch materiaal, die dat ook mogelijk maken. Maar daar heb je wel iets meer technische kennis voor nodig en iets meer tijd en energie die je er moet insteken. Het probleem hier bij Grok is dat het te gemakkelijk is om dit te doen en de schade die dat berokkent bij vrouwen is enorm.
Absoluut. Dus goed, ik ben gewoon benieuwd om te zien ook zeker, want ik denk, hè, we zien Amerika op allerlei vlakken, hoe zullen we het zeggen, afwijken van de fundamentele rechten die we in Europa erkennen.
Radicaliseren, Bart. Noem het maar gerust, radicaliseren, ja.
maar ik denk dat dit ook daar een brug te ver is. Dus ik vermoed dat we binnenkort Elon Musk, ondanks al zijn bravado, gaan moeten zien toegeven dat hij hier toch wat maatregelen tegen gaat nemen. We zullen het zien, want soms als de overheid maatregelen neemt, gaat het niet altijd de goede kant op. Dat is iets waar je ook het afvragen bij de maatregel die ze nu in Korea hebben genomen, Zuid-Korea natuurlijk. En ik vond deze vooral interessant, want ja, het is natuurlijk het verre Korea, maar het past in het stramien van dingen die we ergens anders zien, die dan vroeg of laat waarschijnlijk ook onze kant op komen. Dus we kunnen het er alles over hebben. En dit gaat over gezichtsherkenning die toegepast moet worden voordat je in Korea nog een simkaart krijgt. We kennen in België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar dat toch niet het geval is, al veel langer de plicht als jij een prepaid simkaart of een abonnement, dan moet je je ook identificeren. Men wil dat kunnen koppelen aan identiteit. Mm-hmm. Dat hebben we ondertussen eigenlijk al een beetje geaccepteerd. Dat was destijds wat ophef over, maar ondertussen doet niemand daar nog heel moeilijk om. Wel, in Korea gaan ze nu een stapje verder. Want daar moet er nu een live verificatie plaatsvinden. Live verificatie, waarom noem ik dat zo? Dat kan in de winkel zelf, waar ze dan jouw gezicht willen checken met identiteitskaart. Maar ook online, met natuurlijk gezichtsherkenning. Zuid-Korea bij uitstek een zeer gedigitaliseerde maatschappij. Gaat dat dus op die manier gebeuren nu? Ik hink op twee gedachten. Aan de ene kant is het weer natuurlijk een verdergaandere vorm van verificatie, identificatie. Tegelijkertijd, en dat zal daar nog meer zijn dan hier, maar ook hier is het al zo. Ik zat me toevallig laatst nog eens die bedenking te maken toen ik mijn contactenlijst bekeek en me bedacht van ja, ik heb daar mensen een telefoonnummer in staan. Die heb ik misschien al 10 jaar niet meer gesproken. Die mogen daar eigenlijk echt wel uit. En maakte ik me ook de bedenking, want hun nummer zal ook nog steeds waarschijnlijk hetzelfde zijn. Dus dat telefoonnummer is ondertussen zo hard gekoppeld aan een persoon, dat het bijna een equivalent van een Rijksregisternummer zou kunnen zijn. En ze wordt ook al op heel veel plekken gebruikt. Hè. It's me, je kunt nu ook de QR-code scannen, vind ik trouwens een hele mooie ontwikkeling. Maar was heel vaak gewoon vul je gsm-nummer in, want dat is uniek genoeg, dat is gekoppeld daaraan. Dus ja, lang verhaal kort, en ik ben benieuwd naar jouw mening, Tim. Ik ben er nog niet over uit of ik dit nu slecht vind of niet. Want aan de ene kant dat nummer en ook de, wat er verder aan gekoppeld wordt. Hoe je steeds meer dingen aan een telefoonnummer koppelt. Dat is heel belangrijk. Maar we zien wel weer een verdere voortgang van het concept van ook je gezichtsherkenning. Dus je biometrische gegevens die op deze manier overal opgevraagd worden.
Oké, ik ga misschien een heel typisch DPO antwoord hierop geven, maar het hangt er vanaf.
Hoe kom je erop, Tim?
Ja, ik weet het. Het is zeer origineel. Ik moet toegeven dat ik over gezichtsherkenning, dat ik de heisa daar nooit echt over heb begrepen. Gezichtsscans, facial recognition en alles wat erachter ligt, is een biometrisch gegeven. Dat is een gevoelig gegeven. Dat is even gevoelig als uw vingerafdruk. Daar ben ik het mee eens. Maar wat ik soms nog iets te vaak zie, ik stoor me daar zelf soms aan, is dat we de term gezichtsherkenning zien en dan meteen gaan stijgen, zonder eigenlijk te gaan kijken hoe dat die gezichtsherkenning wordt toegepast. Want als het bijvoorbeeld, stel dat het hier in België zou ontwikkeld worden, hè, je wilt een nieuwe simkaart vragen, je moet daarvoor facial recognition toepassen. En het enige wat dat ding doet, is eigenlijk een 1-op-1 match, komt de foto op het paspoort overeen met de persoon die hier voor mij staat, bijvoorbeeld. En er wordt eigenlijk niks opgeslagen, dan vind ik dat op zich nog niet zo erg. Dan vind ik dat eigenlijk zoals een logische stap. Voor mij hangt heel veel af van wat het erachter liggend wordt opgeslagen en wat het er wordt gelinkt. Mm-hmm. Hier, als ik het goed heb, in Korea is het niet zo dat de gezichtsherkenning wordt gelinkt aan de simkaart per se. Het is ook puur om het uitgeven van de simkaart beter te maken en veiliger te maken, correct. Dus aan zich zie ik daar niet echt een issue in. Het is een vorm, het is een alternatieve vorm van een verificatie die het in principe, rekening houden met de technologie, gemakkelijker en veiliger moet maken om een simkaart te krijgen. Als dat betekent dat die gezichtsscans, de biometrische templates die daarvoor de gebruiker om een matching te voorzien, als dat betekent dat die niet worden opgeslagen op een server van Vodafone of whatever, dan vind ik dat op zich, dan zie ik het probleem niet echt.
Ja, en dan zou dat betekenen dat je dus eigenlijk in een iets meer-achtige context dan voortaan ook een biometrisch template erbij gaat opslaan, om het op die manier gecentraliseerd te houden. Uh-huh. Waar het dat nu op het toestellen ligt. En daar vind ik misschien een interessante parallel, want ja, de echte hele praktische implementatie kan ik daar ook niet uithalen. Tegen maart zou dat overal ingevoerd moeten zijn. Maar je zou natuurlijk naar een ideale opzet willen gaan waar een telefoon, een biometrische, zoals het nu ook al gebeurt met Face ID en noem maar op,
ja.
En dat die telefoon gewoon gaat aangeven van kijk, wij hebben onafhankelijk vastgesteld dat degene die die aanvraag doet en die identiteitskaart, dat dezelfde is die nu, zonder dat die template meteen in een centrale database terechtkomt.
Ja.
omgekeerd. En goed, bedoel, we geven gewoon even wat randvoorwaarden mee. Want dit is iets van natuurlijk, als je dat wilt gaan toepassen, waar een fatsoenlijke denkoefening voor nodig is. Maar een andere bedenking die ik me dan kan maken, is dat in heel veel van die biometrische systemen wordt geen 100% kopie van jouw gezicht opgeslagen. Daar wordt een template getrokken. En die template laat aan de ene kant toe om met voldoende betrouwbaarheid vast te stellen, ja, wij verifiëren dat de persoon die op die kaart staat dezelfde persoon is als die nu voor de camera zit. Maar die laat niet toe om met diezelfde template mijn gezicht te herproduceren. Wat natuurlijk een veel groter probleem zou zijn. En dus dan kun je afvragen, ja, is het dan echt zo'n gigantisch probleem dat voor dat soort verificatiedoeleinden er zo'n template ergens wordt opgeslagen? Heel veel interessante vragen, waar hopelijk als dit, vrees ik, onvermijdelijk gaat overwaaien naar Europa, men fatsoenlijk over nadenkt. En daarom ja, opnieuw Amerika, zeker ook de gedigitaliseerde landen zoals Korea, het is gewoon Australië, interessant om die dingen op te volgen, want we weten gewoon, dit gaat op een bepaalde manier ook bij ons terugkomen. En idealiter kijk je naar de problemen die ze er daarmee gehad hebben en leren we daarvan en lossen we dat meteen op tegen dat hierheen komt. Want ik ga er meteen bij zeggen, dat zien we dagelijks ook. Dat begon met dat ik met een vingerafdruk mijn telefoon kon openen, nu met gezicht. Ik heb laatst ergens een digitaal slot geïnstalleerd waar ik met mijn vingerafdruk kan binnenkomen. Dat vind ik fantastisch. Als dat veilig is. Dat is heel gemakkelijk. Dus ik ben zeker niet principieel tegen. Dan, voordat we aan de datalekken beginnen, nog één kleintje die je interessant vond, Tim. De volgende gevaren van AI, browser-extensies die je AI-chats meelezen. Als het nog niet genoeg is dat de bots zelf de chats zien, gaan er nu nog wat partijen meekijken.
Ja, er is een security firma, Koi. Die heeft heel interessant onderzoek gedaan naar een hoop browser-extensies. Bijvoorbeeld de uBlock Origins, de typische adblocker, dat is een vorm van een browser extensie. Dat is eigenlijk een soort stukje software dat je via een plugin in je browser steekt en dan een toepassing uitvoert, live vertalingen, dark mode, adblocking, whatever. Er zijn ook een heleboel browser extensies in dat ecosysteem die niet geverifieerd zijn. Iedereen kan daar gewoon op die markt eigenlijk, bijna quasi iedereen kan op die markt dingen lanceren. En wat heeft die security maatschappij nu eigenlijk ontdekt? Er zijn een heleboel browser extensies die pretenderen dat ze een bepaald service aanbieden, een VPN-dienst bijvoorbeeld, of een password manager, maar die achterliggend eigenlijk ook scripts uitvoeren om chats van artificial intelligence chatbots te stelen. En op die manier, ja, vermoedelijk illegitiem, naar alle waarschijnlijkheid illegitiem mee te kijken, op zoek naar gevoelige informatie die mensen meedelen aan AI-conversaties. En fuck interessant, dat is een interessante aanvalsvector, om het zo te zeggen, om nu eigenlijk ja, illegitieme browser-extensies te gaan aanbieden op het ecosysteem. Onwetende gebruikers downloaden die. En vervolgens worden eigenlijk de potentiële gevoeligste aspecten van jouw privéleven die je deelt met een AI, want we zien dat vaker en vaker gebeurt, gedeeld met mensen waarvan je geen idee hebt wat ze ermee gaan aanvangen.
Ja, en ja, kijk, het probleem met browser-extensies, dat kennen we natuurlijk al veel langer. Dat het een beetje een Wild West is, afhankelijk van welke browser je gebruikt. Weer een van de vele voorbeeldjes van waar zomaar ergens zoveel van die gevoelige informatie. Het is er eentje, ik ga als klein tipje op de sluier al meenemen, maar die ik voor volgende week ook geparkeerd heb, omdat ik niet genoeg heb kunnen lezen. OpenAI, die nu een soort medische variant opzet, waar je dan je medische gegevens in kunt opladen. Niet de plek waar ik dat soort gegevens ga stoppen. En ook met die browser-extensies. Het is, ja, wat zullen we zeggen, Tim? Het gaat nog een flink wild west worden de komende jaren, denk ik.
Oh ja, absoluut. En het is een kwestie van dan de aanbieders van de omgeving ook voor een deel verantwoordelijk houden om ervoor te zorgen dat de extensies die op die marktplaats worden aangeboden, misschien op de een of andere manier toch wel gereviewd worden.
Ja, het is weer een ander voorbeeldje van een derde partij toegang geven. En dat is waar we natuurlijk een mooi bruggetje hebben naar het datalekje dat we meenemen van bij Proximus. Proximus loopt tegen het klassieke probleem aan van de insider threat, of niet, Tim?
Ja, inderdaad. Het is op zich een relatief simplistisch gegeven geworden, maar De insider thread, een medewerker, een freelancer, consultant, iemand van een dienstverlener, die voor het uitvoeren van hun functies en hun taken in aanraking komt met data, met persoonsgegevens, met omgevingen waar die zaken in verwerkt worden. En die denken, dat is interessant, hier kan ik eigenlijk wel iets mee gaan doen. Ja, precies, interessant, hier kan ik wel iets mee gaan doen. Ook het geval bij Proximus geweest, er is een medewerker van een van de partners van Proximus die op grote schaal, volgens eigen zeggen, de klantencontactdatabase heeft geraadpleegd. Daar staan voornamen, achternamen, adressen en e-mailadressen in, telefoonnummers, etc., om eigenlijk klanten te kunnen contacteren. Waarom is niet meteen duidelijk. Waarom ik hem vooral meeneem, want op zich is het niet een echt gigantisch spannend lek, behalve het feit dat het hier gaat over een insider threat. Ik neem hem wel mee omdat ik een kleine kudo's moet geven aan Proximus. Die hebben een transparante blogpost eigenlijk op een incidentenpagina gezet, waar zij in duidelijke taal meegeven wat er is gebeurd, wat er niet is gebeurd en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor gebruikers. En dat is, als het goed is, moeten we het zeker ook meegeven, vind ik. En ik vind dit een mooi voorbeeld, 90% goed zou ik zeggen, van hoe dat moet. Er staan nog een paar zinnen in die ik er liever uit zou zien, een beetje downplayen, maar dat kan ik ze nu wel vergeven.
Willen we toch zeker even de absolute klassieker meegeven?
Oh ja, doe maar. Go for it.
Proximus wil benadrukken dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat de betrokken gegevens op enige manier zouden zijn misbruikt.
Ja,
omdat je het niet weet, Proximus, die heeft die data eruit kunnen halen, daar kan van alles mee gebeurd zijn. Zeg nou niet dat er geen misbruik is, want je weet het gewoon niet. Het is zo'n klassieke, trieste disclaimer, er zijn geen aanwijzingen. Sowieso, ik ga een klein beetje rent het in, maar dit triggert meteen weer ons klassiek probleem met deze vermelding. Het feit alleen al dat die partner op grote schaal, want dat benoemen ze natuurlijk te veel detail, niet hoeveel, maar op grote schaal, betekent voor mij meteen per definitie, je had daar niet voldoende monitoring op. Anders had je dat veel vroeger gezien. Dus ik weet niet hoe het aan het licht is gekomen, maar per definitie concludeer ik nu al, je hebt niet voldoende monitoring. En dat betekent dus ook dat die opmerking van er zijn geen aanwijzingen volstrekt waardeloos is. Want je hebt niet voldoende monitoring. Anders had je die medewerker vroeger betrapt. Want de link leggen tussen hoeveel werk doe jij en hoeveel raadplegingen doe je, die is niet moeilijk. Daar kun je thresholds op zetten, daar kun je monitoring op zetten. Dus natuurlijk doe ik even het gemak allerlei aannames. Maar ik neem even aan dat er niet voldoende monitoring was. En dan neem ik ook aan dat we dus niks kunnen met die opmerking, er zijn geen aanwijzingen. Want als die persoon dat eruit heeft gehaald, in een Excelletje heeft gestopt en van mijn part morgen op het dark web publiceert, dan heb je daar helemaal niks mee.
Ja, dat is... Dat klopt, dat is ook de 10% waar ik het over had, waar ik nog een issue mee had. Ik vind dat zo'n irritante zin. Je weet dat inderdaad niet. Ze spreken hier zelf wel over het feit dat hij de gegevens heeft geraadpleegd. Ze spreken niet over het exfiltreren of over het downloaden van die gegevens. Nu, raadplegen kan soms wel eens op een andere manier geïnterpreteerd worden dan dat het doorgaans gebruikt wordt, dat woord. Dat heb ik ook al vaak gezien. Dus inderdaad, we kunnen hier wel enige aannames maken en vermoeden dat Proximus geen flauw idee heeft wat er eigenlijk met die gegevens echt is gebeurd achteraf.
Nee, en het feit dat ze toegeven dat het op grote schaal is,
dat is een ding, hè. Ik weet niet of dat een cultuurding is in België. Want als ik mijn ervaring met mijn klanten in andere landen is daar toch iets positiever in, maar in België vind ik het heel moeilijk om het gegeven van logging gaan monitoren, om dat soms te verkopen. Ik weet niet wat jouw ervaringen daarbij zijn. Bijvoorbeeld in Nederland, ik heb het gevoel, als ik met Nederlandse klanten werk, dan heb ik heel vaak het gevoel dat een veel evidenter ding is om te gaan monitoren en te gaan verifiëren. En in België loop ik daar dan toch altijd tegen dat eeuwenoud gezegde aan van ja, maar gaan we onze medewerkers dan niet meer vertrouwen? Zelfs in omgevingen waar je eigenlijk van zou denken dat vertrouwen niet altijd even... voor de hand liggend is of evident zou moeten zijn. Zelfs in gevoelige omgevingen loop ik daar tegenaan.
Opnieuw, N is 1, misschien 2 in dit geval, maar op basis van mijn ervaring zou ik zeggen dat we dat bijna kunnen koppelen aan dezelfde scheidslijn die we zien over het melden van datalekken. Waar je in Nederland bakken met meldingen krijgt, tienduizenden, waar er in België maar nog geen 1500 zijn. En op dezelfde manier, hè, we zien ook, als we dan even kijken naar alle plekken waar monitoring, fraude opsporen, echt alle middelen ingezet worden, algoritmes, dan zit je vaak aan de Zweedse kant, zit je in Nederland, UK. En ik heb eens een beetje het gevoel, dan hebben we over een culturele scheidslijn, dat hoe meer je naar beneden gaat, vanaf België, daar ligt de grens zo'n beetje. Dat het hele idee van mensen in de gaten houden, trust but verify, logging, opsporing, dat gevoeliger ligt. Je hebt daar meer, de vakbonden zijn daar krachtiger, die hebben meer te zeggen. Daar zit echt een schisma en de breuklijn ligt hem een beetje zo in België, waar dat gevoeliger ligt. Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
Ja, dus het is gewoon even een observatie waar ik aan dacht van, dat is continu een soort, ja, ik voel me bijna een Sisyphus die de steen op de berg moet duwen als ik het moet hebben over logging bij mijn cliënten, want dat is altijd een heel politieke discussie. En de vakbonden inderdaad zijn daar een belangrijk aandeel in.
Interessant.
Dat klopt volledig.
Wat hebben we dan nog qua datalekjes? Ja, twee die ik gewoon even samenpak, omdat ze heel gelijk, niet heel gelijkaardig zijn, dat heeft gewoon te maken met camera's, punt. Maar de eerste, en ik heb hem eventjes moeten double-checken, een beetje fact-checking, maar voldoende bevestiging gezien, want ik zag een website voorbij komen, sophiaprivacy.com, van iemand die artikeltjes over schrijft en die had dan een linkje naar het oorspronkelijke artikel en die werkte niet meer. Dus ik dacht, oh, misschien is het ingetrokken, klopt toch niet. Waar gaat het over? Camera's in scholen, publieke scholen, waar kinderen rondlopen dus. Daar is, dat is het datalek waar ik het over heb, daar is dus een directeur opgepakt. Die gaat ook zich, denk ik, serieuze gevolgen daarvan ervaren. Die werd erop betrapt dat hij op de school camera's had laten installeren in de toiletten. Ik heb dus even nagezocht op een heel aantal ondertussen Bulgaarse bronnen. En ik moet toegeven, dat is zoiets waar de ChatGPT's van deze wereld toch wel heel nuttig in zijn. Om daar beter naar te kunnen zoeken. Want ik had in de kortste keren op 4-5 verschillende Bulgaarse websites teruggevonden dat daar ook echt wel benoemd werd. Dus dat het een echte was. Nu, de indruk die misschien eventjes ontstond, maar dat kan ook gewoon liggen aan de taalbarrière, is dat dit een iets is wat men verwachtte vanuit de overheid. Nou, dat is absoluut niet het geval. Dit was een initiatief van die ene directeur. Het is een ding. Een directeur van een school, nota bene, was al 2 jaar directeur daar. Gepakt met het feit dat hij dus camera's in de had opgehangen. Die meteen overigens, zeg ik er meteen bij, die beelden ook hergebruikte om te verkopen. He, dus echt wel naast die spul. En hetzelfde zagen we in Korea. Soortgelijk, niet op toiletten, niet op scholen, maar wel. Men heeft daar, als je ons hebben jaren geleden zo'nzelfde voorval meegenomen, dat had te maken met de parlofooncamera's, waarmee je in huis binnen kon kijken. Nou, dit zijn weer, het is niet benoemd welk soort, maar een beetje ringachtige camera's die waren geïnstalleerd. Ze geven het voorbeeldje van een vrouw die sinds 2 kinderen had in de kamers van de kinderen een cameraatje had gehangen, jonge kinderen, om die in de gaten te kunnen houden. 120.000 IP-camera's in Korea die zijn dus gehackt. En ook hier weer werd de data er vervolgens van afgeplukt en doorverkocht om te gebruiken in een, ze noemen het een overseas pornography website. Dus er zal wel een bepaalde focus gezeten hebben op naakbeelden, die dan weer doorverkocht werden. Een themaatje wat voorlopig niet weggaat. En natuurlijk in onze categorie van datalekjes kunnen deze wel tellen.
Ja, en daar een kleine das privé, das beter tip dan aan koppelen. Als je dan toch zin hebt om cameramateriaal te gaan inzetten in je private leefomstandigheden, doe dan alsjeblieft de moeite om op zijn minst de default wachtwoorden en de default instellingen te wijzigen. Want dat is hoe dat die mensen heel vaak binnenkomen in die camera's. Dat is helemaal niet gesofisticeerd. Oh, ja. Mensen kopen een camera, zetten die in huis, hangen die aan een wifi-netwerk. En daarmee is de kous af. En ja, dan is default als het admin username en wachtwoord. Heel veel van die gevallen, zeker als het gaat over de goedkopere modellen, genoeg om in 10.000 camera's binnen te geraken.
Absoluut. Wat er was laatste datalekje, eentje die net voor de kerst naar buiten kwam, maar ja, ik vond hem relevant genoeg om toch nog even mee te nemen. Gemeente Eindhoven, u weet wel, die gemeente die tot voor kort, ik hoop nog steeds, ik heb er het contact mee, we gaan daar plannen een interviewtje met de AP over het concept van verscherpt toezicht. En in de gesprekken die ik met hen daarover had, gaven ze ook aan van ja, dat is trouwens iets wat recent afgesloten is, het verscherpt toezicht. Ik wil niet zeggen dat het ene met het ander te maken heeft, natuurlijk. Maar gemeente Eindhoven kwam in de pers met het feit dat daar toch weer een oepsje is gebeurd. Men komt er namelijk achter dat ambtenaren burgerdata en de context van communicatie die er moest gebeuren met burgers in ChatGPT hadden gegooid. Openbare AI-websites en misschien er nog een andere bij zat. Wel op een grotere schaal dan één iemand heeft dat één keer gedaan. Ik moet wel zeggen, Eindhoven komt er nu mee in het nieuws. Ik vermoed dat er nog heel veel andere gemeentes zijn die er nog niet mee in het nieuws zijn geweest, maar waar dit ook gebeurt. Want ja, dit is natuurlijk in deze tijden een absolute klassieker.
Oh ja, ja, ja. Gemeentes, private organisaties. Dit is iets wat, ik durf mijn hand voor in vuur te steken, ik denk dat bijna elke organisatie hier tegenaan zou lopen. Als we dat echt zouden kunnen weten, lijkt mij dit iets wat enorm voor de hand ligt. Want het is opnieuw, het is heel gemakkelijk. Als iemand Google kan gebruiken, dan kunnen die in principe ook naar OpenAI, naar de ChatGPT's en dergelijke gaan surfen en daar vervolgens documenten in gaan opladen. En men doet dat ook omdat die tools ook wel nuttig zijn en op bepaalde manieren ook interessant kunnen zijn voor het werk dat men uitvoert. Dus wat is daar dan de lessons learned? Mijn idee hierin is om er vooral voor te zorgen dat als we zien dat die tools dan toch gebruikt worden door mensen, omdat er een probleem is dat daarmee wordt opgelost, om dan niet per se de oplossing van het probleem aan te pakken, maar voor te zorgen dat dit geen issue meer is. Ga dan enterprise licenties kopen. Ga dan zorgen dat de mensen de juiste middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. Ja. Laat ze niet afhankelijk zijn van publieke tooling waar je de controle over de data volledig verliest, want dat is nalatig. En dat toont ook aan dat je dan op die manier je medewerkers niet op de juiste manier ondersteunt.
Ja, en ik kan er misschien een stukje detail gewoon wat bijgeven. Want het is dus wel iets waar men ook in de raadsbrief die ze in de raad zelf, communicatie aan de raadsleden in Eindhoven hebben meegegeven, dat ze dus ook zeggen dat het feit dat ze dit gevonden hebben eigenlijk een beetje het gevolg is van het verscherpte toezicht. Omdat dus de nieuwe chief privacy officer die ze hebben, dat die een plan heeft opgemaakt, dat ze in het kader daarvan ook steekproeven zijn gaan doen en dat dit dus naar boven kwam. Dat ze ook ondertussen, je kunt dat technisch natuurlijk redelijk goed afdichten, dat in ieder geval op het netwerk van de gemeente zelf, de toestellen van de gemeente zelf, ChatGPT en dergelijke niet meer toegankelijk zijn. Dat hebben ze dan gedaan. Wat ik nog een interessante discussie vond, dat is meer voor de GDPR-nerds onder ons. Ze hebben dan een melding gedaan bij de AP van een datalek en dan kun je je afvragen, is dit eigenlijk wel een datalek? Dit is geen ongeautoriseerde vrijgave in de zin van, dit mocht volgens het beleid van de gemeente, mocht het niet, maar de medewerker die het doet, deed dat in functie van zijn werk bij de gemeente. Dus is dat dan een ongeautoriseerde vrijgave? Ik vond het niet interessant genoeg om er heel lang in te verdiepen. Het is niet de bedoeling. En of het dan juridisch een datalek is of niet, dat is misschien even secundair. En als er interne policy is die zegt het mag niet, dan zou je toch kunnen zeggen dit is ongeautoriseerd. Dan is de vraag, wat doet die chatbot er dan mee? En is dat dan wel? In ieder geval, ik wil maar gewoon meegeven, vond ik nog een interessante side discussie die je nog kunt hebben. Is het wel of niet een datalek? Natuurlijk veel relevanter is het feit dat dit nog gebeurt. Ik denk eventjes aan wat ze wel vanuit Surf is het denk ik, waar ik het voorbij zag komen, waar ze met ChatNL al een open, ik wil niet zeggen open source, maar in ieder geval een goede chatbot hebben gemaakt, getraind op geautoriseerd materiaal. Dat men misschien eens moet kijken om die dan maar intern beschikbaar te maken. Dus een interessante in de context van datalekken. Eentje die er inderdaad, zoals jou aangaf, Tim, op heel veel plekken plaatsvindt. Ondertussen, luisteraars, het zal jullie niet ontgaan. Het is na de kerstvakantie, we hebben wat in te halen. We zijn 2 weken stil geweest. Natuurlijk hebben wij heel veel te bespreken. Yep. Dus dit is een wat langere dan gebruikelijk. Want we hebben nog ons autoriteitenhoofdstukje. You will respect my authority! Die hebben we 2 weken niet gehoord. Maar hier was hij weer. En we kunnen uitpakken met 3 beslissingen van de KNIL. Die samen 3,5 miljoen euro inhouden. Dus je ziet, die zijn wat dat betreft echt wel lekker bezig. Het is een opsomming van gebrek aan beveiligingsmaatregelen. Next Publica France hadden een stukje software die niet genoeg beveiligd waren, waar ze dan uiteindelijk een flinke boete voor kregen. Dan hadden we nog een eentje die met zonder consent cookies plaatste. VanityFair.fr. Dat is ook weer een mooie. Dat is iets waar we ondertussen al van weten dat de KNIL daar heel erg niet blij van wordt. En nog een andere had dan weer te maken met verwerkers, onderaannemers die zich niet goed aan de afspraken hielden, waar ze geen fatsoenlijke overeenkomst mee hadden, waar die verwerker zich vervolgens niet aan de afspraken hield of de verkeerde instructies kreeg. Dus ja, interessant genoeg, maar dus de KNIL die zich daar al eventjes mee bezig hield, 3,5 miljoen boete. Ik gebruik het als introotje om de beslissing van de GBA, van onze gegevensbeschermingsautoriteit, mee te nemen. Wat interessant is, is ten eerste, dit is weer een voorbeeldje van iets waar de GBA, die gaan veel vaker op kleinere beslissingen in, of kleinere zaken inzoomen. Hè. De KNIL, de 2-3 die ik nu meegaf, grote organisaties, wat grootschalige overtredingen. En het is iets waar de GBA bij ons al heeft aangekondigd, wij gaan dat ook meer doen. Want die kleine zaakjes, aan de ene kant is dat natuurlijk heel goed, dat brengt het ook dichter bij de burger, het is concreter. Maar je merkt gewoon dat zij tegen hun beperkingen aanlopen. En dat ze moeten gaan beslissen om dat anders aan te gaan pakken. Want deze zaak, op zich qua context, heel dicht bij huis in die zin. Het gaat over een kinesist die van een klant van haar, een moeder, een to-be-moeder, gegevens had geraadpleegd. En die kennelijk in de context van die raadplegingen aan de NIPT-test kon komen, die uitgevoerd werd, en die dus ook het geslacht van de baby wist. Uit het feit, uit het dossier kun je halen dat ze WhatsApp-berichtjes aan het sturen waren, dus die moeten toch een bepaalde beter contact dan gewoon puur je kinesist, hè, als je daar toch regelmatig WhatsApp-berichtjes stuurt. En in de beslissing nemen ze ook een van de WhatsApp-berichtjes mee, waar dus blijkt dat die kinesiste het zelf haar kleine spionage noemde. Dat ze dus in dat dossier was gedoken, had achterhaald wat het geslacht was en dat vervolgens had verteld aan die vrouw. En die vrouw die dus in dat berichtje wat ze nog quote laat weten van ja, eigenlijk dit is iets wat wij echt bij de geboorte pas wilden weten. Dus we zijn daar best door van streek. We vonden het echt niet tof dat je dat hebt laten weten. Nou, die hebben dan klacht bij de GBA ingediend. Het ziekenhuis krijgt daar dan zijn problemen mee, want die vinden dat het ziekenhuis daar problemen is geweest. En dan komen we bij het laatste puntje hierover. Wat ik hier dan jammer aan vind, dit eindigt met niks, met een waarschuwing. Foei, foei, mag niet. Het blijft een beetje onbevredigend, want dit is eigenlijk best een serieuze schending van iemands privacy, maar het is heel individueel. En je merkt dat de GBA daar echt moeite heeft om hiervoor boetes op te leggen. Ik hou heel veel van de beslissingen hou ik bij. En je ziet dat ze geen boetes opleggen. Bijna niks meer. Tenzij het een databroker is. En je ziet dus nu. En ik denk aan de ene kant vind ik het jammer. Want het laat het human interest. Het laat niet genoeg. Het laat heel veel zien. Dat ze ook kijken naar de kleinere dingen. Maar wat ze in hun strategisch plan hebben aangekondigd. Dat ze eigenlijk dit soort zaken veel meer gaan laten. En doorsturen naar een bemiddeling. Bemiddelingsdienst en dat ze zich veel meer willen gaan focussen op de grotere zaken met grotere maatschappelijke relevantie en met grootschalige verwerking van gegevens dan deze relatief kleinere zaken. Ik vind het aan de ene kant jammer. Ten eerste hadden ze hier gewoon een boete voor op mogen leggen. Wellicht zegt men hier van ja, maar ja, het is ziekenhuis. Het is de kinesist die het gedaan heeft. Het ziekenhuis had dingen beter moeten doen, maar ja, kunnen we die daar een boete voor opleggen? Nee, maar pak die kinesist er dan bij. Aan de andere kant, je krijgt hier dus het gevoel van ja, geen boete, oh is dat alles wat we krijgen, een waarschuwing. En je ziet dat dus, ik zie dat echt al in de sector ook voorbij komen, dat men steeds meer het gevoel begint te krijgen van ja, eigenlijk die GBA, dat zijn wel waarschuwingjes, moeten we ons daar nog wel eens druk om maken. En terwijl mijn ervaring echt wel heeft geleerd, hoezeer ik ook zou willen dat het anders was, dat de vrees voor boetes is voor heel veel organisaties een drijfveer. En dat kun je goed of slecht vinden, maar feit is, als wij willen dat deze wetgeving fatsoenlijk toegepast wordt, zijn die boetes, de afschrikwekkende werking daarvan, is iets heel tastbaars. En dat is iets waar de GBA de afgelopen tijd gewoon grandioos in tekort ziet, omdat er helemaal geen afschrikkende werking vanuit gaat. Want niemand krijgt een boete, het zijn allemaal waarschuwingen. Tegelijkertijd, en dat verwacht ik dat we dat dus wel echt gaan zien, ben ik heel benieuwd naar, weet de GBA dat ook. En is dat ook, denk ik, onderdeel van de reden dat ze zeggen, weet je wat, we gaan ons wat meer focussen op de grotere zaken, grotere maatschappelijke impact, en dat ze zich dan ook veel vrijer voelen om effectief boetes op te gaan leggen. Omdat ik ergens ook wel snap dat ze hier naar de kinesist of het ziekenhuis zelf, dat ze de context niet heftig genoeg vinden. Nou ja, dat als takeaway van wat we in 2026 mogen verwachten van de GBA. En gewoon eventjes als klein zaakje waar een kinesist eigenlijk volkomen ten onrechte gegevens raadpleegt. De NIP-tests, je kunt je afvragen waarom kan een kinesist überhaupt aan die gegevens. Maar ja, goed, therapeutische relatie met de behandelaar, en dan kun je dat waarschijnlijk gewoon in. Dus ja, interessante zaak.
Ja, volledig eens met alles wat je hier net hebt gezegd, Bart. En het enige wat ik daar nog aan ga toevoegen, is dat ik wou gewoon dat de GBA meer middelen had. Om ook dat men niet continu voor die keuze komt te staan.
Ja.
Het is jammer dat men überhaupt de keuze moet maken. Ik moet toegeven dat ik de keuze van de GBA wel begrijp. Om te zeggen van, kijk, we gaan ons meer focussen op de grotere cases, de maatschappelijk relevantere cases, om het dan zo even te noemen. I get it. Als je dan toch de beperkte middelen die je hebt moet inzetten, dan misschien liever daarvoor. Maar hier waart je er al mee bezig. En daar valt mijn onbegrippen klem, daar valt mijn begrippen klemmetje stil. Je bent hier al bezig, je hebt die zaak, je hebt die klacht. Om dan nog tot het punt te komen dat je een waarschuwing geeft, is teleurstellend. Want ik sluit me daar volledig bij aan. Het
voelt onbevredigend.
Dat hoeft geen miljoen euro te zijn. Nee, by the way, dat is niet waar wij voor roepen. Maar het voelt zeer onbevredigend om te zien dat dan als argument wordt gebruikt om eigenlijk bepaalde organisaties buiten schot te houden. Want dat argument, als dat een paar keer voorkomt, gaat op den duur een eigen leven beginnen leiden.
Ja.
En gaat gebruikt worden als argument om te zeggen, ja maar, wij zijn maar een ziekenhuis. Wat is de kans dat wij een boete krijgen? Dat is een averechts effect dat je gaat creëren, volgens mij.
En vandaar waarschijnlijk ook de insteek om dus te zeggen van, ja, weet je wat, die balansoefening willen we gewoon niet meer doen. Wij gaan ons gewoon op grotere zaken richten waar het heel evident is dat wij daar boetes gaan opleggen.
Ja, zoals data brokers.
Ja, absoluut. Een categorie die ze heel specifiek noemen.
Ja.
Goed, privacy pointers, Tim. Ik ga al zeggen, ik heb er eentje die eigenlijk niet echt privacy gerelateerd is, dus ik ga jou als eerste laten.
Oké, ik heb een boek meegenomen van Lode Lauwaard, een techniekfilosoof is volgens mij de titel die hij zichzelf altijd meegeeft. Hij heeft al een aantal heel goede boeken geschreven en komt nu ook met een nieuw boek op de proppen over AI. De titel luidt AI, wat niemand ons vertelt, ook ChatGPT niet. En wat is het eigenlijk? Het is een beetje een filosofisch boek over de zin en onzin van artificiële intelligentie, legt een aantal linken met de ontwikkeling van technologie in de Koude Oorlog en hoe dat de maatschappij daar toen naar keek, het vrees, maar ook het optimisme van hier gaan we coole dingen mee kunnen doen. Voor mij is het een cool boek, omdat het voornamelijk het geeft een aantal leuke perspectieven en lessen mee die je kan trekken uit de ontwikkelingen van artificiële intelligentie. Dat we niet te veel moeten gaan doen, denken, dat we ook niet hopeloos optimistisch moeten zijn. En legt een aantal parallellen met technologie uit het verleden die nu ook deel is van ons dagdagelijks gebruik.
Ja. Het enige wat ik eerlijk moet zeggen, wat me meteen triggert, is de vergelijking met Oppenheimer en de Koude Oorlog. Omdat dan bots ik meteen met van, ja, maar ChatGPT is niet hetzelfde als de atoombom, is niet de industriële revolutie. Het is een freaking chatbot. Maar ik ga me daar even inhouden. Het is als concept is het heel interessant. Ik ga hem ook noteren. Ik heb het wat eenvoudiger gezocht, Tim. Ik ben de nostalgische tour op gegaan. Het is een linkje naar een website waar je een soort player krijgt. En het is een beetje, je moet het zien als in de context van MTV, die laatst hun laatste videoclip hebben uitgezonden. De absolute teleurgang van MTV, die natuurlijk al decennia aan de gang is. Dit is er eentje die jou dat gevoel weer teruggeeft. En dan kun je kiezen of je uit de jaren 80 of 90 of de 2000s, of je daar een soort MTV-player wilt krijgen. En dan krijg je clipjes, je krijgt zelfs authentieke reclame uit die tijd. En ik vond het heel nostalgisch. Ik heb hem dan in mijn geval op de 90s gezet. Want dat is toen ik MTV keek. En dat had echt een heel grappig gevoel. Dus ik geef die gewoon mee voor de luisteraars. Afhankelijk van je leeftijdscategorie kun je het nog een beetje tweaken. En misschien voor jou meer de 2000s, Tim. Voor sommige anderen de 80s. Dat vond ik een leuke. Dus die geef ik gewoon mee. Het heeft geen echt goede naam. Het is de wantmymtv.vercel.app. Link in de show notes uiteraard. En desnoods gewoon grappig voor op de achtergrond. Heel nostalgisch.
Heel cool. Ja, moet ik toegeven, dat brengt ook wel wat nostalgie. Dat brengt om eerlijk gezegd vooral nostalgie teweeg van de tijden dat ik als klein kind moest mee aanschuiven in de frituren.
Dat is bijna de enige link die ik nog kan maken met MTV, om eerlijk te zijn. Ik heb dat nooit zelf naar gezocht, ik heb dat nooit zelf bekeken of achterop gezet in een auto of zo, of ergens anders. Maar als klein kind in Friture staan, MTV stond altijd op daar bij ons en dat was altijd een fascinerende kijk in de wereld.
Ik ga een aantal van de luisteraars uit die tijd eventjes triggeren. Die gaan, als ze dit horen, misschien meteen naar YouTube om, oh ja, dat moet ik nog eens zien. Gewoon twee woordjes, Celebrity Deathmatch. ga die nog maar eens bekijken. Die waren fantastisch.
Daar ben ik nu wel eens benieuwd naar. Ja, alleen de titel al spreekt mij aan.
Goed, we gaan hem hierbij afsluiten. Luisteraars, bedankt om ons even, als je heel de tijd geluisterd hebt, om ons de ruimte te geven om eventjes de afkikverschijnselen van de vakantie weg te werken door er een extra lange aflevering van te maken. Tim, wij doen dit natuurlijk gewoon volgende week weer opnieuw. Ik bedank je voor je tijd. Luisteraars, jullie ook bedankt voor de tijd. En tot volgende week.
Zoals altijd, Bart, met veel plezier. En tot volgende week.